In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. 51, het derde vers. Vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. En na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 22, de versen 5 en 16. We lezen dus Hebreeën 2, wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 22, vers 5 en vers 16. Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, Wat is de mens dat ge zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin, dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want betaamde hem, om welken alle dingen zijn en door welken alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 14 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 36. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 14, vraag en antwoord 36 van onze Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En het antwoord luidt, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heerlijke God, op de avond van deze stralende meizondag, waarop de schepping uw lof verkondigt en de vogels uw eer zingen, brengt u ons samen in uw huis. En als de schepping uw lof al zingt, Heere, hoeveel meer reden hebben wij dat dan te doen? Omdat we hier in uw huis moeten overnemen wat uw woord ons heeft voorgehouden vanavond, wat is de mens dat ge zijner gedenkt? En het mensenkind dat ge hem bezoekt, dat is toch deze dienst, Heere, dat u bij ons op bezoek wilt komen. Dat u naar ons omziet en naar ons vraagt. En als we naar onszelf kijken, dan is er in ons nooit enige reden voor. Dan is er van ons uit ook nooit enige aanleiding toe. Of het moest zijn dat er een aanleiding te over is om ons te bezoeken met de roede en met straf. Om ons te bezoeken als de rechter die ons voor zijn rechterstoel daagt, om ons dan te veroordelen. Tegen ons te zeggen dat we geen recht hebben op een plaats onder de zon. Dat we geen recht hebben om te genieten van wat uw schepping ons biedt. Dat we alles verbeurd en verzondigd hebben, omdat we zondaar zijn. En wanneer vanavond dat onderwijs onze aandacht vraagt, Heere, en de kerk van de reformatie vanuit uw woord met ons wil gaan naar de wortels van ons bestaan, o, geef ons dan dat daar bij ons plaats voor mag zijn of mag komen door het werk van de Heilige Geest, die ons leert dat die ontdekking niet aangenaam, maar wel heilzaam is. Die er plaats voor maakt bij ons. En die ons afleert om er tegen te steigeren. En die ons aanleert om ervoor te buigen. Omdat in die weg ons ook ontdekt wordt. Waarom de Heer Jezus Christus vanuit de wortels van ons bestaan de weg is over gaan doen. Om zo als een kind ontvangen in de moederschoot. En geboren zoals wij geboren zijn, de weg te gaan van alle vlees in onze plaats. Heere, laat dat evangelie vanavond zijn kracht mogen krijgen. Wil er ons voor doen buigen en wil er ons van leren zingen. En geef ons de verwondering over het feit dat die twee dingen in uw werk altijd samengaan. Verootmoediging en verwondering. Droefheid over de zonde en hartelijke vreugde in de Heere Jezus Christus. Heere, wat zou het groot zijn als uw volk en kinderen vanavond getroost en gebouwd worden in het geloof, doordat u ze mee terugneemt en ze laat zien uit welke grote nood en dood ze verlost zijn en nog dagelijks verlost worden. Wat zou het groot zijn als u anderen tot die zaligheid wilde brengen en als u er plaats voor wilde maken in het leven van iemand die er uiteindelijk helemaal geen behoefte aan heeft, al zit hij dan vanavond in de kerk. Ik wil u zegen geven, Heere, aan ons allen, aan uw dienstknecht, opdat een instrument in uw hand mag zijn tot de verkondiging van uw woord door de kracht van de Heilige Geest, sterk zijn stem en leid zijn geest, opdat hij de gemeente mag voorhouden, de spiegel van het eigen leven. Maar ook de spiegel van uw woord, waarin een zondaar Christus ziet. en het tot zijn verwondering gaat ontdekken. God ziet mij aan in hem. Hij droeg mijn zonde. Ik ontvang zijn vrijspraak. Hij ging voor mij naar de hel, opdat het voor mij zou worden hemelvaart. Ja, wij bidden u, Heere, laat die gezegende Heere Jezus Christus groot mogen worden in ons midden. En laten we hem mogen zien zoals hij is in zijn woord. Al is dat nog maar in een voorlopige gestalte. Omdat straks naar uw belofte de tijd zal aanbreken. Dat uw bruidskerk de bruidegom zal ontmoeten. En hem zal zien zoals hij werkelijk is. Om het dan te zeggen, de helft was mij niet aangezegd. Zegen ons hier in de kerk, Heere, zegen de kinderen, zegen jonge mensen. Geef dat we allemaal mogen verstaan dat u een boodschap voor ons hebt. Zegen ze die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de band. Zegen de gemeente in haar geheel. Denk aan hen die ver van ons zijn. Ontferm u over hen die ver van u afleven. Laat de kracht van de Heilige Geest zich openbaren, Heere, in het leven van jongeren en van ouderen. Te midden van zorg en van zegen, van vreugde en van verdriet. Geef uw zegen aan onze gemeente in haar geheel. Zegen gij de verkiezing van ambtsdragers straks na deze dienst. En laat er rust mogen zijn in het hart van de broeders die kandidaat zijn gesteld. Opdat ze het aan u de Heere mogen overgeven en van u de Heere mogen verwachten. Dat u zult handelen naar uw welbehagen en dat u wel weet wie u aan de gemeente wilt geven. En geef dat er een begeerig hart mag zijn bij de gemeente om die broeders via de stemming aan te wijzen die we als een gave van de geest van de ten hemel gevaren koning mogen ontvangen. Zegent u de gemeente in deze week van voorbereiding en laat ook de hemelvaartsdag een goede dag mogen zijn met het oog daarop op dat de gemeente juist op de hemelvaartsdag mag verstaan. Wat het avondmaalsformulier zegt, zo laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak. Heere, wil door uw heilige geest geven dat er ernst wordt gemaakt met de dingen van de eeuwigheid, door ons allen. Zegen dominee Sterk, als hij volgende week voor het eerst als dienaar des woords van onze gemeente in ons midden het avondmaal mag bedienen, een zegende gemeente. Die bezig mag zijn, die door u geroepen wordt, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En die in aangaan en in afblijven, een antwoord zal geven op die roepstem. Heere, zegen ons, het heel uw kerk, het heel uw volk. Laat de verkondiging van het evangelie vandaag mogen doorwerken, opdat de harten van Israël worden omgebogen tot het erkennen van koning Jezus en blinde heidenharten worden geopend voor diezelfde heerschappij. Opdat van uw vervreemden worden teruggebracht en opdat de kracht van uw geest mag werken op het erf van het verbond en in het bijzonder ook onder hen die van u en van uw verbond afdwalen. We bidden u, Heere, voor de volkeren van deze wereld. We bidden u voor het volk van Roemenië dat vandaag zijn verkiezingen heeft gehouden. We vragen van u, Heere, kon het zijn, geef dat volk een vrijheid die bestendigd wordt en vooral een vrijheid waarin ruimte is voor uw dienst en voor de verkondiging van uw woord, omdat alleen daardoor een volk echte vrijheid zal kennen. Wij bidden u om de komst van uw rijk in ons eigen land en volk. Om uw zegen over allen die over ons zijn gesteld, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wij bidden u, Heere, zorg voor uw eigen werk en doe uw kerk leven in dat vertrouwen. Dat u garandeert dat uw raad zal bestaan en dat u al uw welbehagen doet, omdat u het bent die nooit laat varen enig werk dat uw hand begon. We hebben die dingen te vragen, Heere, niet in onze eigen naam, want dan kan het niet. En dan kunt u naar ons niet luisteren ook. Maar we leggen al deze dingen aan u voor. Met al datgene wat er ook persoonlijk in onze harten leeft, waar u alles van weet. Hoor ons in de naam van uw Zoon. op kosten van zijn dierbaar bloed. Alleen daarom. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 25, de versen 3, 5 en 9. 25, 3, 5 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, durfde u het nogal aan om vanavond hier te komen? Misschien vindt u dat wel een hele vreemde vraag om daar een preek mee te beginnen. Misschien denkt u, nou ja, kijk, je hebt mensen die gaan soms naar de kerk voor een dominee. Je hebt mensen die blijven wel eens uit de kerk weg vanwege een dominee. Je hebt mensen die denken, wat zullen de mensen van me zeggen die om me heen zitten en ondertussen zeggen ze zelf ook wat van een ander. Maar durven? Er is toch niks aan om te durven? Je gaat naar de kerk of je gaat niet. Misschien ga je alleen maar uit sleuren, misschien ga je alleen maar uit gewoonte. Maar hoe dan ook, je bepaalt dat zelf. Je zegt tegen elkaar, we gaan naar de kerk. Of je zegt, het is zulk mooi weer, laten we het maar niet doen. En de ander zegt, ja, maar toch maar wel. Durven. En iemand die probeert wat verder te denken, die zegt, nou ja, kijk, als het nou vanavond een oordeelsprediking zou worden. Dat vanavond heel sterk in de prediking we een ontmoeting kregen met de rechter van hemel en aarde. En we werden voor zijn aangezicht gedaagd. Nou ja, wat misschien dat weer een ander zegt als het nou over het avondmaal ging. Want dat durf ik zomaar niet. Daar moet een mens toch wel vrijmoedigheid voor hebben. Maar om naar de kerk te gaan op een avond als vanavond, als je weet dat het kerstevangelie aan de orde komt. Dat liefelijke evangelie, dat blije evangelie, dat je vertederen kan doordat je gewezen wordt op dat kindje in de kribbe, al is het dan vlak voor hemelvaart. Nou, dan valt er toch niks te durven aan. En toch vraag ik dat vanavond, gemeente. Durfde u eigenlijk hier wel binnenkomen? En ik vraag dat in het verband met drie woordjes in het antwoord van de catechismus dat vanavond onze aandacht vraagt. Deze drie woordjes. Voor Gods aangezicht. Want dat is het. Toen u hier de kerk binnenstapt, we hebben het vanavond niet gezongen, maar we hadden het kunnen zeggen, komt naderend voor zijn aangezicht. Ik weet wel, dat is ook niet vanzelfsprekend. Je leest in de Bijbel ook wel eens dat de Heere weggaat en dan is het niet best, want dan kunnen we de zaak beter opdoeken. Maar dat is toch de werkelijkheid naar Gods belofte, gemeente, dat waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Maar het woord recht gepredikt wordt, daar wil hij aanwezig zijn. En daar trekt hij ons voor zijn heilig aangezicht. Om ons te oordelen naar dat woord. En dat is de realiteit, gemeente. Het is goed om dat eens je te realiseren. Want nog een keer volgende week, dan vieren we het heilige avondmaal en dan zeggen we, ja, daar moet een mens vrijmoedigheid voor hebben. Nou, dat is ook zo. En dat moet je dan ook wel durven. Nou, dat is ook zo. Maar je moet ook vrijmoedigheid hebben om hier in de kerk te komen. En je moet het ook aandurven om hier voor het aangezicht van die God te verschijnen. Die zegt, ik kom hier om u te onderzoeken en ik ken u door en door. En die van elke kerkdienst uiteindelijk maakt een voorspel op het jongste gericht. Omdat in elke kerkdienst het woord ons trekt voor het aangezicht van de levende God. En dat woord ons ontmaskert en ons op onze plaats zet voor God. Durft u dat aan? Vooral als u zich realiseert dat niemand die leeft rechtvaardig is voor God in zichzelf. Kijk, er is één verschil natuurlijk. Wanneer de Heere ons op de grote oordeelsdag voor zijn rechterstoel daagt en je verschijnt daar met je zonde, dan ben je voor eeuwig verloren, dan is er geen houden meer aan. Wanneer de Heer u vanavond daagt voor zijn rechterstoel in de prediking van het woord. En hij ontmaskert ons hier als zondaren. Dan doet hij dat opdat hij ons als doemwaardige mensenkinderen op onze plaats zet. Opdat er zo in ons leven plaats zou komen voor het eerst of hoe langer hoe meer. Voor het evangelie van de goddelijke vrijspraak. Dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet. Die boodschap is een ergernis voor een mens die zichzelf wil oppoetsen en die zichzelf wat wijs maakt. En die boodschap, dat is een dwaasheid voor een mens die op eigen wijsheid bouwt. Maar het is evangelie en ik hoop dat het zo vanavond wordt beluisterd. Ook als je het gevoel hebt dat je op je tenen wordt getrapt. Dat je zo vanavond luistert. Ook als je het gevoel hebt dat die hemelse medicijnmeester precies de wonde plek in je leven aanwijst. En je geneigd bent om aan te roepen en weg te lopen. Maar dat je ontdekt dat het evangelie is voor een arme zondaar. Die er hoe langer hoe meer achterkomt dat hij alleen maar uit genade zalig zal kunnen worden. We luisteren vanavond naar het woord van de Heere, zoals de catechismus ons daarbij onderwijzen wil. En dan denken we na over Christus ontvangenis en geboorte, die antwoord geeft op twee vragen. Namelijk ten eerste op de vraag, waar en wanneer was ik zonder schuld? En in de tweede plaats op de vraag, waar en wanneer was ik zonder middelaar? Christus ontvangenis en geboorte geeft antwoord op twee vragen. Waar en wanneer was ik zonder schuld? En waar en wanneer was ik zonder middelaar? Zoals we de vorige keer toen we begin maakten met de behandeling van zondag 14 al tegen elkaar hebben gezegd, gemeente, zijn we in deze week bezig om samen te luisteren naar het kerstevangelie zoals het ontdaan is van alle franje en opsmuk van de kerstdagen. En dat is maar een goede zaak, zeiden we de vorige keer al tegen elkaar, want al die franje, daar koop je uiteindelijk niks voor. Als ik aan u en aan jou vraag, heb je nogal een vrolijk kerstfeest gehad 5 maanden geleden? Dan krap je achter je oren en dan denk je van hoe was dat ook maar weer de afgelopen keer? Want daar heb je niks meer aan en daar koop je niks meer voor. En daar kun je vandaag vlak voor hemelvaart ook niks meer mee doen. Want een roes, ach, die gaat weer voorbij. En een sfeer, die verdwijnt. En een stemming, die gaat weer over. Maar vanavond worden we net als de vorige keer bepaald bij alleen maar dat pure kerstevangelie dat God zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Geboren uit de maagd Maria, geboren in de duisternis van Bethlehem, stallen neergelegd in de schamelheid van een kribbe en wat doeken. En ik zou u vanavond willen uitnodigen, zoals we dat op de kerstdagen ook meestal doen, gaat u mee, gemeente. Bethlehem stal in de geest bezocht. En als we dat er vanavond doen en we gaan in gedachten zo staan rondom die kribbe waarin de Zoon van God is neergelegd door zijn moeder Maria. Dan herinneren we ons dat we met de kerstdagen dan bijvoorbeeld zingen. Hij doet ons hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des vaders treen. Maar ontdaan van die franje van de kerstdagen stel ik vanavond aan u de vraag. Was dit die geboorte daarvoor nou per se nodig? En we zingen met de kerstdagen, komt allen tezamen, jubelend van vreugde, Bethlehem stal in de geest bezocht. En dat is nogal wat, gemeente, want in deze wereld vol ellende, vol narigheid, is er nou een keer niet zoveel om over te jubelen? Maar dan zeg je in de nuchterheid van deze kerstpreek vlak voor hemelvaart, is daar dan in de stal van Bethlehem wel zoveel reden toe? En dan zingen we dat met de kerstdagen en dat hoort er uiteindelijk ook bij. Komt verwonderd u hier mensen? Maar dan vragen we in deze kerstpreek vlak voor hemelvaart, op een zondag waarop het weer is dat op geen enkele manier ons aan de kerstdagen doet denken. Waarover moet ik mij nou eigenlijk verwonderen? Als ik dat kind daar zie liggen in die stal en in die krib. Want dat is de vraag waar het vanavond over gaat, gemeente. Wat heb je nou eigenlijk aan wat er gebeurd is in Nazareth en in Bethlehem? Het is natuurlijk mooi dat u dat allemaal keurig beleidt en dat is een teken van rechtzinnigheid en je mag er best blij om zijn dat die dingen onder ons nog volkomen zekerheid hebben in een wereld en in een verwereldlijkte kerk die hoe langer hoe meer dat evangelie op de ashoop gooit. Maar die zeer rechtzinnige belijdenis van u en van jou en van mij, dat wij geloven in de heilige ontvangenis en geboorte van de Zoon van God uit de maagd Maria in de stal van Bethlehem. Lieve mensen, wat koop je daarvoor in de praktijk van het leven van elke dag? Want ik vroeg u straks, hebben u een vrolijk kerstfeest gehad in 1989? Dan weet je na 5 maanden niks meer van, zei ik. En ik zag zo hier en daar een beetje een glimlach van iemand die dat herkent. En die zegt, ja, dat is ook zo. Daar koopt de mens niks voor. Maar dat evangelie van kerstgemeente, wat koopt u daar dan voor? En wat hebt u daar dan aan? Had u er vandaag nog aan gedacht? En hebt u daar vandaag uw kracht en uw troost en weet ik wat allemaal in gevonden? Jezus Christus is geboren in Bethlehem's stal. Is nou eens heel eerlijk. Wat hebben u aan het kerstfeit? Nou, iemand wil het natuurlijk dan toch wel proberen en die zegt, ja maar dominee, we weten toch allemaal dat dat kindje de heiland ter wereld is. Ja, maar dan vraag ik u, moest hij daarvoor dan geboren worden? Als het op een andere manier was gegaan, was het dan minder geweest? Ja, zegt een ander, maar hij is toch de zaligmaker? En dan vraag ik, wat doet die kribbe daar aan af of toe? Dat het kruis erbij hoort, dat is wel duidelijk. Maar was dat kruis van Golgotha dan niet alleen voldoende, gemeente? Want met de kerstdagen zingen we wel van het kruis. Dan zingen de kinderen, zijn wieg was een kribbe, zijn troon werd een kruis. Dan zingen we wel van de dood van de Heere Jezus. Maak mij leven door uw dood, is dat prachtige oude middeleeuwse kerstlied. Maar wie van ons heeft op Goede Vrijdag ook ooit 1 woord of 1 gedachte gewijd aan de kribbe? En aan de geboorte van de Heer Jezus? Zou dat nou wat uitgemaakt hebben, gemeend, als de Heer Jezus in plaats van zo'n klein kindje op de aarde was gekomen als een volwassen man? Die kribbe van Bethlehem doet hier wat af of toe aan de verzoening van onze zonden. Ja, zegt iemand die het toch nog niet helemaal wil opgeven, maar hij is toch de grote helper en hij is toch de machtige verlosser en hij is toch de eeuwige koning. Nou, en wat is dan het nut van zijn geboorte op deze manier daarbij? Wees nou eens eerlijk, gemeente, was het niet veel nuttiger voor ons geweest als op de kerstnacht de hemel was gescheurd, dan had je dat eerste stukje kunnen overslaan, maar dan had het in de velden van Efrata toch wel bijna op dezelfde manier gegaan, dat daar die engelen waren verschenen en aan het hoofd van de engelen was de koning der ere uitgereden met het scherp gewette zwaard en strijden om de Satan te verslaan en de zonde te vernietigen en de wereld te overwinnen. Zo verwachten de profeten het toch. En zo sprak toch ook Johannes de Doper al van hem. Een zaligmaker en een koning die niet zou verschijnen in de verberging van een kribbe en van wat doeken, waar een mens niks van snapt en waar een mens met zijn verstand op stuk loopt. Maar die verschijnt in de heerlijkheid van de koning der koningen. Dan was het helemaal gemakkelijker geweest om te geloven, is niet waar, jonge mens? En dan hadden we niet elke keer die vraag van Johannes in de gevangenis hoeven te herhalen met heel ons hart. Zijt gij degene die komen zal of hebben wij een ander te verwachten? En dan waren we vandaag al een heel stuk verder geweest, want dan was de duivel meteen naar de hel gebonjourd, dan was de dood overwonnen. En dan werd er in deze wereld geen verderf mee gesticht, dan was de nieuwe aarde al gekomen. Voelt u wel aan, gemeente, dat wat voor ons zo vertrouwd lijkt te zijn, dat nou helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat het helemaal nog niet zo logisch is dat iemand hier in de kerk een afdoende antwoord heeft op de vraag van iemand van buiten of van een sekte die niet gelooft in die maagdelijke geboorte. Wat heb je daar nou aan? Kijk, als je de heilsfeiten van de Heer Jezus nagaat, dan zijn we het er met z'n allen volkomen over eens. Zonder het kruis kan het niet, want hij is de gekruisigde vanwege onze zonde. Er zal geen verzoening zijn zonder het kruis van Golgotha. En zonder de opstanding van de Heer Jezus gaat het ook niet. Dat hebben we de laatste weken in alle toonaarden gehoord. Als Jezus niet was opgestaan, dan was onze prediking ijdel en ijdel was ook uw geloof. En dan bleef u in uw zonden. Dan waren we de ellendigste van alle mensen. En zonder de hemelvaart kan het ook niet. Dan wordt het dan misschien al wel wat moeilijker. En al is dat misschien een reden waarom die hemelvaart toch een stiefkind is onder de christelijke feesten. Al hoop ik van harte dat u er zondag of dat u er donderdagmorgen die twee diensten helemaal vol maakt. En zonder hemelvaart kan het immers niet. Want de hemel die is ontsloten door hem toen hij ten hemel voer. En dankzij hemelvaart mogen we weten van Jezus Christus die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemels en vaders, waarin het avondmaal ons verwijst als u het formulier verder leest. Zou het zonder de kribben nou niet kunnen? Zonder de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus, betekent dat echt wat voor je persoonlijke geloofsleven, gemeente? Zou het ook kunnen zijn dat daarom zoveel mensen veel gemakkelijker kerst vieren dan dat ze meedoen aan de viering van Goede Vrijdag en Pasen, omdat je kerst een beetje op afstand kunt vieren, omdat je bij kerst bij de buitenkant kunt staan en een beetje vertederd worden, zonder dat het je persoonlijk aanspreekt? En zouden er daarom zoveel mensen zijn die veel eerder met hun zonde vluchten naar Golgotha's kruis dan naar de kribbe van Bethlehem? Wat nuttigheid verkrijgt gij uit de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat heb je eraan? Vragen de opstellers van de catechismus. En het is een hele goede vraag, gemeente, die midden in de werkelijkheid van ons leven staat. En die doet merken dat die opstellers van de catechismus ons mensenhart zo goed kennen. Wat heb je eraan? Want als je er niks aan hebt, dan kan je het immers net zo goed overboord zetten. Zo denken wij toch vandaag. Je moet ergens wat aan hebben. Iets moet toch zin hebben. Weet u wie het antwoord leert, gemeente? Het antwoord op de vraag wat je eraan hebt dat de Heere Jezus ontvangen en geboren is uit de maagd Maria en in de stal van Bethlehem. Dat antwoord dat heb je alleen maar daar waar je leert dat je zelf een geboren zoon daar bent. Zoals dat hier in dit antwoord staat. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Zo persoonlijk als het maar kan, gemeente. En er zijn hele bekende woorden die daar in de catechismus staan. Woorden die afkomstig zijn op Psalm 51, waarmee we begonnen zijn in deze dienst. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Woorden die herhaald worden in het doopsformulier, liefst tot twee keer toe. Aan het begin dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En vervolgens als de eerste vraag gesteld wordt, dan moet je als vader en moeder daar nog eens heel nadrukkelijk ja op zeggen, als een stuk vernedering en verootmoediging. Ja, dat is zo. Maar verstaan we dat nou eigenlijk wel, gemeente? En beleiden we dat ook heel persoonlijk? Mijn zonde. Want dat houdt nogal wat in. Als ik nou vanavond dus mag proberen, gemeente, op het gevaar af dat iemand die thuis komt straks zegt het ging alleen maar over de zonde, dan zeg ik dan heb je niet tot het eind toe geluisterd. Maar als ik vanavond nou eens probeer om dat nou eens uit te werken, wat dat nou is, mijn zonde. Dan zeg ik mijn zonde dat is allereerst mijn val in Adam, waardoor ik zo geboren ben als een mens die gescheiden is van God die het leven is. Dat houdt in dat ik geboren ben onder een gesloten hemel. Buiten het paradijs. Op een aarde die gevloekt is. En wat heeft mijn moeder dat gemerkt op het moment dat ik geboren werd? En toen ze mij met smart ter wereld bracht. Vanwege dat aardrijk dat om onzentwil vervloekt is. En in een donkere wereld die immers het rijk is van de vorst der duisternis. Mijn zonde, gemeente, brengt ook met zich mee dat ik dat allemaal niet zo erg vind. Maar dat ik mij op die gevloekte buiten het paradijs en onder gesloten hemel thuis voel als een vis in het water. En dat ik er uit mijzelf niet over praktiseer om naar God te zoeken. En als God in zijn barmhartigheid dan uitgaat om mij te zoeken, dan geef ik niet thuis, maar dan loop ik nog een eindje verder die gevloekte aarde op en dan kijk ik of er ergens een struik is waarachter ik me verbergen kan, zodat God me niet kan vinden om me uit die wereld weg te roepen. Want wij hebben de duisternis liever dan het licht. Wij zijn geen mensen op reis door de nacht, want dan kijk je elke keer naar het oosten om te zien of de dag al aanbreekt. Maar wij zijn kinderen van de nacht, omdat onze werken boos zijn en we willen liever niet dat dat aan het licht komt. Wij liggen midden in de dood en we zijn onderweg naar de eeuwige dood en we vinden dat prima. En als de schrift zegt dat we dood zijn in de zonden en in de misdaden, dan betekent dat niet dat we daarin op onze rug liggen zonder dat we er wat van vinden. Maar dat betekent het ondertussen dat we springlevend zijn en in die zonden en in die misdaden ons element vinden. We genieten daarin, we smullen ervan. En als ik door ontdekkende genade erachter kom dat ik God kwijt ben, ja, dan sta ik voor een kloof zonder brug, voor een muur zonder deur. Mijn zonde. Dat is ook dit, gemeente, dat ik deel heb aan de schuld van Adams zonde. Want toen Adam in de zonde viel, toen was ik daar met hem en nog altijd zeg ik het Adam na. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En we kunnen ook niet eens naar God terugkeren, want God is voor ons zoals we zijn een verterend vuur. Onze zonde, dat betekent, gemeente, dat we als doemwaardigen in de wieg worden gelegd. Dat we de schuld van Adam met ons meedragen vanuit de moederschoot. En als iemand zegt, ja, maar dat accepteer ik niet, want ik kon er niks aan doen dat die oude Adam viel. Dan zeg ik, goed, maar dan moet je wel eerlijk zijn en dan moet je het ook niet accepteren dat de gerechtigheid van Christus, de tweede Adam, je wordt toegerekend, van het ene wel en het andere niet. Dat gaat niet op. Maar de Bijbel zegt, in de moederschoot zijn wij al doemwaardig. Me dunkt als iedere moeder die een kindje verwachtte dat in de gaten had, dan zou ze er niet meer over praktiseren om abortus te laten plegen. Dat is nogal wat. Een doemwaardig kind zo de dood in te jagen. En als we ons dat realiseren, moeder die een kindje verwacht hier in de kerk. En je voelt dat kindje trappelen in je schoot en je wordt vertederd omdat je denkt dat is mijn kind en het leeft. Realiseert u zich dan ook wel eens dat dat trappelende kind in uw schoot bezig is om als een rebel tegen God aan te trappen. Niet omdat het dat al weet, maar omdat het ons kind is. Want zo leert ons immers de schrift het. Mijn zonde maakt me het voorwerp van Gods toorn. Er is van het uur van mijn ontvangenis af. En Augustinus, de kerkvader die tot bekering was gebracht, die is het gaan beleiden in zijn geschriften. Waar en wanneer, o God, was ik zonder schuld? Nooit en nergens. Ik kan geen schuld maken. Ik kan alleen maar de schuld groter maken. Mijn zonde. Gemeente, dat is ook die onzalige fontein die daar in mijn binnenste ontsprongen is en die vanuit mijn binnenste stroom van vuil water voortbrengt. Bron van wanbedrijven. En je ziet de openbaring daarvan in de jonge kinderjaren. Wanneer zo'n heel klein mensje dat zo erg lief is als het slaapt of als het zoet in de bok speelt. Zijn ware aard soms kan openbaren in een geweldige driftbui. En in de ongehoorzaamheid die al heel jong zich openbaart. En als u kinderen in uw omgeving hebt en hebt gehad, dan weet u dat maar al te goed. Hoe zo'n klein mensje op een gegeven ogenblik met een verbeterd gezicht nee kan zeggen. En dan weten ze een heleboel niet, maar ze weten heel goed, ik wil niet wat jij wilt. Nee. Ik wil niet bidden. Ik wil niet eten. Ik wil niet naar bed. Ik wil niet dit. Ik wil niet dat. En dat openbaart zich in de jeugdjaren, wanneer we gaan opgroeien en wanneer we onze eigen weg willen kiezen en wanneer we onze eigen zin willen doen en wanneer blijkt dat we lust tot het kwade hebben en wanneer blijkt dat we open liggen voor de zuigkracht van de wereld, terwijl we dat zelf misschien niet eens in de gaten hebben, omdat we denken, we kunnen het er allemaal voorbij halen. Een christen en de wereld, dat gaat best samen. En dat blijkt in onze volwassenheid, wanneer we moeten beleiden dat we tegen al de geboden God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En dat blijkt als je grijze haren hebt gekregen, als je oud bent geworden, bejaarde broeder en zuster hier in de kerk. Want dan ontdek je bij een onbekeerde bejaarde hoe ouder ze worden, hoe kouder ze worden. En je huivert soms van de vrieskou en je denkt, hier mag wel een dubbel wonder gebeuren als de Heilige Geest er nog doorheen zal breken, maar je merkt het ook bij een bekeerde ouder. Die zegt, mijn kind, misschien is het wel zo dat je grootmoeder wat minder zonde doet, maar ik ga hoe langer hoe meer zonde zien. Zonde die me aanklaagt voor God. Mijn zonde. Zelfs na ontvangen genade ontdek je dat, gemeente, wat dat is. En wat is dat smartelijk, gemeente, wanneer je na ontvangen genade, wanneer er in je leven een band is gekomen aan de Heer Jezus Christus. Je er hoe langer hoe meer achterkomt dat je maar niet alleen zonde doet, maar dat je zondaar bent. En ik hoop dat u het verschil aanvoelt. Als je zonde doet, dan is er hier een zonde, dan is er daar een zonde en daar een zonde. Maar dan zijn er ondertussen ook nog goede dingen. Maar als je zondaar bent, dan betekent dat dat er geen draad van je deugt. Wat is dat verdrietig, gemeente, wanneer je dan die wet van de oude mensen in je binnenste moet leren. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wanneer je het moet gaan beleiden, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, ik ellendig mens. Zoals David het leerde, die man naar Gods hart. Die al jaren en dag een kind van God zich mocht noemen en die zo heel veel van God en van zijn genade geleerd had. En dan ineens is er op een kwade dag die Bathsheba, niet dat die het kon helpen, dan gaat ze ook niet vrij uit, denk ik, maar niet dat die het kon helpen, maar het zat in David zelf. En dan ziet hij die buurvrouw daar lopen in de tuin en dan, nou ja, dan gaat het verkeerd. Dan gaat het verkeerd. En dan komt David erachter, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren. En dan zegt David, ik ben in staat tot dingen die ik nooit had gedacht te kunnen doen. En dan zitten ze er ook hier in de kerk vanavond, die zeggen, ja, dat is waar. Dat had ik nou nooit van mezelf gedacht. En zeker niet toen God in mijn leven kwam. En toen ik de zonde de dienst opzij. En toen ik zei, Heere, nou wil ik alleen nog maar aan u toe behoren. Dat had ik nooit gedacht. Dat ik zo diep kon vallen, mijn zonde. Dat is de levenswerkelijkheid die een kind van God doet beleiden. Het is een wonder dat God met mij begonnen is. Het is een groter wonder dat God het met me volhoudt. Het grootste wonder zal zijn. Als ik straks mag binnenkomen. En als ik dan de apostel Paulus tegenkom, dan zal ik zeggen, Paulus, ik heb door de genade van de Heilige Geest een hoop van je geleerd, maar op één punt ben ik niet met je eens. Want jij kan dan wel zeggen, Paulus, dat je de grootste van de zondaren bent, maar dat geloof ik niet, ben ik. Mij de grootste der zondaar. Mij is barmhartigheid geschied. Mijn zonde. Dat is inderdaad niet dat kwaad alleen maar dat ik vandaag doe of dat ik morgen doe, maar dat is gemeente, de erfschuld en dat is de erfsmet. Dat is de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, waar ik nooit en nergens zonder ben. Dat is de erfzonde, de dadelijke zonde. Dat zijn de zonden van gedachten, woorden en werken, van bedrijven en van nalatigheid. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Zeg u het na, gemeente. Ja, we zingen het samen met Psalm 51 en dan gaat dat natuurlijk wel zo met z'n allen in koor. We zeggen het bij het dopen van onze kinderen, want dat hoort er nou een keer bij, dat je dat ook beleidt. Maar nou vanavond wordt het zo recht op de man en op de vrouw afgevraagd. Heel persoonlijk, zeg je dat na. Mijn zon, waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat is niet natuurlijk. Dat is niet vanzelfsprekend. En dan moet je vanavond ook niet zeggen, we zijn natuurlijk allemaal zondaren, want dat is zo goedkoop, gemeente. Want als we allemaal zondaren zijn, dan zeggen we, nou ja, goed, ik ben het wel, maar die is net zo goed hoor. Nee, nou komt het erop aan dat u vanavond, nadat ik dat beeld van die zonde geschetst heb, dat u vanavond zegt, en dat geldt natuurlijk net zo goed voor mezelf hoor, dat ben ik. Dan zeg nou zelf, gemeente, maar daar stijgt alles tegen. Daar verzet zich het natuurlijke mensenhart tegen, maar daar verzet zich ook een godsdienstig kerkmens tegen. En alle dwaalleer is uiteindelijk te herleiden tot het verzet tegen deze vernederende boodschap, of het nou de dwaalleer van het Joodse fariseïsme is, of van het Rooms-Katholicisme, de dwaling van de remonstranten en van de Arbidianen, de dwaling van de mensen van de goede wil, van vrije wil en van de goede werken, en de dwaling van de mens die zegt, ja, een mens moet van dood levend gemaakt worden, en die zich daarachter verschuilt. Een natuurlijk hart verzet zich tegen die boodschap. Wie heeft het gedaan? Ik niet, meester, daar zijn we altijd met één mee klaar in de klas. Ik niet. Het zal die ander wel wezen. Weet u wie dat nou beleiden leert, gemeente? Is die mens die oog in oog met God komt te staan. Die bij de Heere in de spreekkamer terechtkomt. En die zegt, Heere, het is goed dat u mij onderzoekt. Want als hij die de harten en de nieren kent en hij die ons door en door kent en weet van de schuilhoeken van ons hart, ons gaat onderzoeken, wat zal hij dan vinden? Hij die ons goed en volmaakt heeft geschapen. Kijk, en dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Want de Heilige Geest die zet ons nou in het woord van God voor Gods aangezicht. En ik hoop en ik bid dat het vanavond gebeurt, al zij het tot nog toe dan niet zo breed hebben. En dan zal het niet zo makkelijk zijn. Maar als de Heilige Geest dat doet, gemeente, dan gaan onze ogen open en dan leer je niet al deze dingen tegelijk hoor, dat moet u niet denken. Ook als het over de kennis van de zonde gaat, je hebt wel eens mensen die zeggen, je moet eerst een hele stuk van de ellende door. Dat zijn mensen die de diepte van de ellende niet peilen, want anders zou je dat niet meer zeggen, gemeente. Want Gods Geest leert ons niet alles tegelijk. En weet u wat Gods Geest ons dan leert? En ik hoop dat deze of gene er misschien wat aan heeft, wanneer ik het zo wat probeer uiteen te zetten in het licht van de schriften, dan leert hij ons eerst de zonde. En dat is iets dat kan een kind al leren. Want een kind weet heel goed wat goed is en wat niet goed is. En een kind kun je het best aan zijn verstand brengen, wat dat wil zeggen als hij s'avonds gaat bidden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. En een kind snapt het best. Als een moeder zegt, wat doe jij de Heere daarmee een verdriet. Kijk, en als de Heilige Geest je zo leert wat zonde is, dan leert hij je vervolgens ook dat je zondaar bent. Ik heb straks al gezegd wat verschil is. En tenslotte neemt de Heilige Geest je in dit ontdekkende stuk mee naar de erfzonde. Om maar met een beeld te zeggen, gemeente, eerst ontdek je dat er een aantal vruchten aan je levensboom niet deugt. En als je dan die vruchten die niet deugen probeert eraf te trekken en die gooi je weg, dan zie je op een gegeven ogenblik, ja maar wat deugt er eigenlijk wel? En je gaat zien dat de boom niet deugt. En vervolgens ontdek je dat ook de wortel van die boom niet deugt. En dan komt een mens erachter dat hij moet zeggen, Heere, er heeft nog nooit iets van mij gedeugd. Ik ben een deugniet. Een wegwerpartikel. En het wordt ook nooit wat met me. Kijk, en waar we dat ontdekkende onderwijs van de Heilige Geest ontvangen, gemeente, dan gaat dat het leven stempelen. Want zulke mensen die zullen je nooit vertellen hoe zij God gevonden hebben, maar die vertellen je hoe God hen gevonden heeft. Want ze zeggen, hij zocht ons. En anders was er nooit wat van gekomen. En als zulke mensen het over zonde hebben, dan hebben ze het nooit meer over de zonde van een ander, want dat is de fariseer die dat doet. Maar dan hebben ze het over de zonde van zichzelf, zoals de tollenaar. Mij, de zondaar. Mijn zonde. Ze zeggen niet meer, we zijn allemaal zondaar. Mijn zonde. En dat gaat dan ook je opvoeding stempelen, gemeente. Als je dat leert geloven, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid en de verdoemenis zelf onderworpen. Dan zeg je niet meer zo gauw, mijn kinderen doen zo niet. En mijn kinderen die zijn zo niet. En dat zal in mijn gezin niet gebeuren. Maar in tegendeel, dan leer je al heel vroeg het gebed om bekering van je kinderen. Dan begin je er al mee voor de geboorte. Dan word je net zo moeder als David had, die in Psalm 22, en we hebben het met hem meegezongen, dat mocht zingen. Mijn moeder heeft mij al voor de geboorte geworpen op u, Heer. Dat doen ouders die zichzelf herkennen in deze belijdenis. En die zeggen dan ook niet, Heere, wilt u geven dat mijn kind net zo mag wezen als ik? Want dat gebeurt dan ook nog wel eens een keer. Ik snap niet hoe die jongen van mij eraan komt. Ik snap niet hoe dat meisje van mij dat kan doen. En zolang je jezelf niet kent, snap je het niet. Maar als je jezelf kent, dan kom je erachter en dan zeg je ook niet meer, Heer, ik wil zo graag dat mijn kind net zo is als ik. Dan zeg je in tegendeel, net zoals die psalmdichter dat zegt, opdat ze niet worden als hun vader en een boos en overspelen geslacht, welks hart niet trouw was met hun God. Dan bid je hoogstens, Heere, geef dat mijn kind mag worden wat ik geworden ben, door genade. En wat is het een zegen als dat gebeurt, als je moeder hebt, die je van de moederschoot af aan op God geworpen heeft. Weet je daarvan? Ben u zo'n moeder? Kijk, en dan laat je je kinderen ook niet lopen, omdat je zegt van, ach, ze moeten toch zelf de weg een beetje leren kennen, want dan weet je wel, als je ze aan zichzelf overlaat, dan lopen ze 7 sloten tegelijk, ook al beweren ze 100 keer dat het niet het geval is. Dat ze allemaal van nature liever de andere kant kiezen, omdat ze niet beter zijn dan al die anderen. En dan kom je erachter als vader en moeder dat je kinderen maar niet aan de buitenkant veranderen moeten, maar dat het van binnenuit moet beginnen. Omdat je anders misschien wel een fariseer kweekt, maar geen kind van God. En deze belijdenisgemeente die stempelt ons spreken over anderen. Want als er dan een ander is die je in de zonde ziet vallen, dan zeg je niet van had je dat nou van hem verwacht? Maar dan zeg je tegen iemand die dat zegt, ach, ik ken mezelf zo goed. En ik lig voor elke zonde bloot en ik lig voor elke verzoeking open. En ik ben nergens te goed voor. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En dan heb je geen leed van maken als je iemand in de zonde ziet vallen. En dan heb je geen innerlijk plezier als je ziet hoe het met de kinderen van de buren gaat. Maar dan ben je daar bedroefd over. En dan stempelt dat je levenshouding, gemeente, want dan wordt een mens bescheiden en dan wordt een mens ootmoedig. Kijk, als iemand wat te verbergen heeft, dan kan hij zo hard over een ander oordelen, zoals Petrus dat deed voor zijn zondeval. Toen zei hij, dat stelletje hier om ons heen, dat zal u wel in de steek laten, maar ik doe het niet. En zoals David, voordat hij door de mand was gevallen in het oog van Nathan. Toen hij zei van die man van wie Nathan vertelde dat hij de ooilam van de buren had gestolen. Die man is net zo onschuldig. Het is typisch een reactie van mensen die zelf wat te verbergen hebben. En die daarom zo keihard kunnen oordelen over een ander. Maar op het moment dat het woord van God in je leven doordringt en zegt, gij zijt die man. En die vrouw en die jongen en dat meisje, dan heb je over een ander geen verhaal meer te vertellen. Mijn zon. Zijn woord uit het stuk van de ellende dat terugkomt hier in het stuk van de verlossing en dat opnieuw aan de orde komt in het stuk van de dankbaarheid. Een woord dat ik steeds meer leer verstaan. Een woord dat ik steeds dieper leer inleven. Ik kan voor Gods aangezicht niet bestaan. En zo word ik wat ik ben, gemeente. Een geboren zondaar die een geboren middelaar nodig krijgt. Kijk, en dan wordt het nut van het kerstfeit geleerd, gemeente, want zo heb ik een middelaar nodig tussen God en de mensen. Tussen God en die mens die God kwijt is. En die God niet terug kan vinden en die van nature niet tot God terug kan keren. Omdat God voor zulke mensen een verterend vuur is. Hij herstelt de band tussen God en de zondaar. Hij brengt die zondaar naar God en hij brengt God tot de zondaar. Hij bouwt een brug over die kloof die ik niet overbruggen kan. Hij gaat midden in dat vuur van Gods toorn staan om het te blussen, zodat ik mag zingen, de hitte van uw gramschap is geblust. Hij gaat die scheiding opheffen, hij brengt die twee in een verzoende betrekking. Zijn onschuld vanaf het allereerste begin bedekt mijn schuld vanaf het allereerste begin. Zijn volkomen heiligheid bedekt mijn onreinheid, mijn vuile kleren waarin ik voor God sta en die ik alleen maar elke dag nog vuiler maak. Hij bedekt ze met zijn volkomen reinheid en heiligheid, want hij stelt zich tussen mij en God voor het aangezicht van God. En hij gaat als het ware zo groot als hij is in zijn middelaarsliefde over mij heen liggen. En dan is er geen stukje meer dat er buiten uitsteekt. En als God er naar me kijkt, dan ziet hij mij in Christus. Vanaf het allereerste begin. Mijn zonde. Onze middelaar, dat zijn de twee woorden, gemeente, die de Heilige Geest leert, die Christus verheerlijkt. Die het uit Christus neemt en ons ontdekt aan zijn noodzakelijkheid, zijn gepastheid, zijn schoonheid, zijn dierbaarheid. Die leert alles wat aan hem is, zoals hij daar ligt in de kribbe van Bethlehem. Het is gans begeerlijk, want in hem is alles wat ik nodig heb. Zo is hij middelaar. De Heilige Geest, hij ontdekt een arme zondaar aan zichzelf, hebben we nou gezien. Maar hij ontdekt ze ook aan een rijke Christus. En hij brengt die twee bij elkaar. En hij laat zien dat de zonde, die ik zo in al zijn scherpte en in al zijn verschrikkelijke omvang getekend heb, dat die zonde niet in de weg staat. Want hij zegt, wie ze beleidt onder zijn ontdekkende oog, wie ze uitspreidt voor het aangezicht van de Heere in plaats van ze toe te dekken, wie ze niet meer verontschuldigt, er niet meer overheen leven en er niet meer overheen werken kan. Maar het moet beleiden, mijn zonde, mijn schuld, mijn ongerechtigheid. En zulke mensen laat de Heilige Geest het zien, daar is Jezus. En hij past nou precies bij zo'n mens. Zijn onschuld die uw schuld bedekt. Zijn heiligheid die over uw onreinheid heen wordt gelegd. En de Heilige Geest die komt naar ons toe. Met, mag ik het zo zeggen, met heel die kledingwinkel die de Heere Jezus Christus heeft geweven. Door zijn volbrachte werk. Hij komt met de klederen van het heil. Om me daarmee te bekleden met de mantel van de gerechtigheid. Die al mijn ongerechtigheid bedekt. Met het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En hij zegt, God ziet u aan in hem. Evenals had u nooit zonde gehad of gedaan. Wat nuttigheid ontvangt gij uit de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Daar zit een boodschap in voor onze kinderen, gemeente. En ik ben blij dat ik er vanavond ook in de kerk zie van onze jongens en meisjes. Want dan zeg ik vanavond, jongens en meisjes, daarom moest de Heere Jezus kind worden. Omdat jullie deugnieten zijn. Wordt thuis wel eens een keer gezegd, hè, door mama als ze boos is, wat ben je toch een deugniet? Nou, vanavond zegt de Heere Jezus het. Jij bent een deugniet. Dat zegt hij tegen vader, dat zegt hij tegen moeder. Zegt hij ook tegen jou. Maar nu de Heere Jezus kind werd, nou kunnen deugnieten tot kinderen van God worden. En dan moeten onze kinderen het leren beleiden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Maar dan mogen ze ook vragen om een nieuw hart. Omdat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. En dan is er in deze boodschap van vanavond troost voor ouders van kinderen die levenloos geboren werden. Of die vroeg gestorven zijn. Naar de trouw van Gods verbond. Naar de vastheid van zijn belofte. Mag u ze zien geborgen. Achter deze middelaar in de kribbe. Die in volkomen onschuld en heiligheid mens is geworden. Om vanaf het allereerste begin onze zonde voor God te bedekken. Maar dan zeg ik wel, vader en moeder hier in de kerk, hoe zou je die troost nou ooit kunnen leren? Als je het voor die tijd niet geleerd hebt om je kind op God te werpen. Dat is het hoor. Kijk, als de Duitse leerlinger spreekt over de zaligheid van de vroeg gestorven kinderen, dan zegt hij niet allereerst wie er wel en wie er niet zalig worden. Maar dan zegt hij allereerst welke ouders er wel en welke ouders er niet vertroost worden. Hoe zou je vertroost worden? Als je niet zo'n vader en zo'n moeder bent van het soort waarvan David het heeft gezegd. Ze heeft me van de moederschoot af op God geworpen. Jonge mensen. De Heer heeft jullie bij je naam geroepen in je doop. En toen heeft hij al gezegd dat hij weet wie je bent in zonde ontvangen en geboren. En dat hij weet dat je alle reden hebt om ook vanavond te beleiden de zonde van je jeugd zoals we dat in Psalm 25 hebben bezongen. Maar hij biedt jou vanavond de Heere Jezus Christus aan en hij prijst hem aan in de verkondiging van het evangelie. En hij belooft het vanavond. Wie mij vroeg zoeken, die zullen me zeker vinden. En dan kan jij zeggen, ja maar ik wil eerst nog een poosje van de wereld genieten. Maar dan zegt hij, lieve mensen, zonde die je niet bedrijft, die hoef je ook niet te beleiden. En is deze Heer het niet waard dat hij gediend wordt? Heeft hij geen recht op het jonge leven, hij die zijn zoon kind deed worden? Jouw ouders hebben je gebracht voor Gods aangezicht. En wat is het een zegen, zo'n vader en moeder. Die je op de Heere werpen omdat ze zeggen, Heere alleen u kunt het vasthouden. En je zit vanavond voor Gods aangezicht, maar dan moet je eens indenken dat je moet verschijnen voor die God. Zonder dat de bedekking van je zonden is door het bloed van de Heere Jezus. En dat terwijl je gewaarschuwd bent dat je in jezelf aan de verdoemenis onderworpen bent. En terwijl de Heere Jezus Christus je is aangeboden als de middelaar en de verlosser. Beste mensen, herinner de Heere maar aan deze belofte. Dat mag ook een jongere doen die in de zonde gevallen is en die zegt, zou het voor mij nog wel kunnen. Want toen je gedoopt bent, toen is er gezegd aan allerhande ellendigheid onderworpen. Maar in Christus geheiligd, vraagt de Heere maar om. Dat hij je laat zien hoe groot jouw zonde is. Dat hij ook laat zien hoe groot die middelaar is. Dat is alles wat je nodig hebt. Dat is alles wat je ontbreekt en hij wil het je schenken zo je het smeekt. En als je een kind hebt, mijn broeder en zuster, dat dat niet doet. Een kind dat is afgedwaald van de Heere. Een kind dat in de zonde zijn vermaak heeft en daarin thuis is. Doet u het dan maar. Werp ze maar op hem. Zo te vertrouwen is. Wat nuttigheid ontvangt gij van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Wie zijn zonde beleidt. Wie zijn zonde bedekt. Die heeft er niks aan. Maar als u ze niet meer bedekt. Maar ze leert beleiden voor Gods aangezicht. Dan bedekt hij ze. Dan legt hij het leven van de Heere Jezus en het sterven van de Heere Jezus eroverheen. En dan ben je zalig. Zalig hij wiens zonden zijn vergeven, wiens wanbedrijf waar de horie was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Voorbereidingspreek van vanmorgen willen we vanavond samen nog luisteren naar het voorbereidingsgedeelte van het avondmaalsformulier. Daarin onderwijst ons de kerk aldus: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus met deze woorden: ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, die het onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoek aan iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek aan iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en tot waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wie ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn, alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Wij willen samen danken. Heren, dat laatste, dat is het toch helemaal. Dat u onwaardigen waardig maakt. Dat u mensen die er bij stukjes en bij beetjes hoe langer hoe meer achterkomen wat dat wil zeggen, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, dat u zulke mensen niet weggooit als oud vuil, al hadden ze het verdiend. Maar dat u ze opzoekt en dat u ze brengt onder de bediening van de Heere Jezus Christus en doet delen in zijn onschuld en in zijn heiligheid. Daar moeten we het van hebben, Heere. Zo alleen maar kunnen we zalig worden. En geef dat een volk van zondaren in deze week en op de komende zondag het mag zoeken bij deze Heere Jezus die aan de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. En die als gastheer aan zijn tafel nodigt. Die het leven zoekt in hem. Ga met ons. Bewaar ons op onze wegen in de komende week. Zegen onze jonge mensen in de spanning van examen. Zegen ons in ons dagelijks werk. Gedenk ons als we uitgeschakeld zijn. Zie op ons neer als we vol spanning de nieuwe week ingaan. En doe ons leven voor uw aangezicht dicht bij Jezus om zijnentwil. Amen. Onze slotzing is Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Onder 3, het tweede vers. Lidmaten, herinner ik graag aan de vergadering zo aanstonds na deze dienst tot verkiezing van ouderlingen en diakenen. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Thank you.